Maar we bellen je in verband met Gaza. Dus in de media hier horen we vooral dat er een aantal raketten afgeschoten zijn op Tel Aviv en was het ook Jeruzalem zeker. Anderzijds hoorde ik ook dat gans het conflict begonnen is een tiental dagen geleden met de moord op een Palestijnse jongen in Gaza of zo. Wat heeft de vlam in de pan gestoken?
Dat is natuurlijk altijd dat van het verhaal van het kip en het ei. Eigenlijk is het begonnen, de huidige escalatie van het geweld is begonnen met op 4 november, dat is trouwens gerapporteerd door de Verenigde Naties, waarbij het Israëlisch leger een mentaal gehandicapte jonge man dood en een paar dagen later ook nog eens een jongen van 13 dood, waarop er vanuit de Gazastrook militanten raketten hebben afgeschoten op een jeep en waarbij 4 Israëlische soldaten zijn gewond geraakt. En dan is eigenlijk de zaak beginnen escaleren met over- en weergeschiet. Nog in de chronologie, op een gegeven moment waren de Palestijnse milities, Hamas en de Islamitische Jihad, bereid tot een wapenbestand. Dat was op 12 november. Dat heeft 2 dagen half stand gehouden, zou ik maar zeggen. Hè, maar dat er minder raketten werden afgeschoten, totdat dan die militaire leider van Hamas, Jabari, Ahmed al-Jabari, op 14 november werd gedood in zijn auto en dan is het hek van de dam gegaan.
Uitgeschakeld heet dat dan. Ja. Nu, hier las ik ook in de morgen gisteren, het zuiden van Israël werd dit jaar al getroffen door 750 raketten vanuit Gaza. Dus dat geeft dan de indruk dat misschien de dood van de jongen ook maar een antwoord was op de aanvallen vanuit Gaza.
Ja, maar je kan het omgekeerd ook zeggen, want Israël is voortdurend, ook na die fameuze operatie Gegoten Lood van 2008-2009, die zware oorlog, zijn er voortdurende beschietingen geweest van aan de Israëlse kant met bombardementen. Om u het in cijfers te geven, sinds het einde van die operatie Gegoten Lood zijn er aan de Palestijnse zijde 300 doden gevallen. Hè? Dus in die periode dat het zogezegd rustig was. En aan de Israëlse zijde 23. Hè? Ja. En bij die doden aan de Palestijnse zijde is 10% minderjarig. Ik ga het over jongeren. Dus het beeld dat alleen vanuit de Gazastrook beschietingen worden gehouden, dat is compleet incorrect. Hè. Het Israëlisch leger is minstens zeer actief daarin. Hè. En er ligt heel veel operaties militair geweld in de Gazastrook.
Als men het over de beschietingen heeft vanuit Gaza, dan vermeldt men er altijd cijfers bij, dus zoveel honderden raketten. Heeft men een idee van hoeveel projectielen vanuit Israël op Gaza afgeschoten zijn?
Nee, dat wordt minder goed bijgehouden. Hè. Dus de Israëli's houden heel nauwkeurig bij wat er dit jaar aan raketten is afgeschoten. Dit jaar gaat het over een kleine 400. Laten we zeggen op datum van een paar dagen geleden. En van de Israëlische zijde die cijfers ontbreken. Hè. Maar er worden drones ingezet, geregeld worden ook F-16's ingezet, straalvliegtuigen en veel tankgeschut ook. Hè. En trouwens recent, dat wordt meer en meer, wordt men ook vanuit de zee heb je beschietingen. Hè. En wat bijvoorbeeld een van de, wat constant is, is je weet dat de Gazanen maar heel beperkt mogen uitvaren, 3 zeemijl om te vissen. Terwijl in Oslo afgesproken is 20 mijl, maar degenen die zich daar niet aan houden of daar net buiten komen, die worden gewoon beschoten. Er zijn ook al doden bijgevallen. Ja. Dus het is een constante beschieting ook van de andere kant.
Nu, die al-Jabari, dus die dan vermoord is door een actie vanuit een F-16, was dat geloof ik, door Israël, die was een militaire leider van Hamas. Hè. Wie was dat eigenlijk? Ik hoor enerzijds ervan, ja, hij was eigenlijk iemand die nu de wapenstilstand tussen Hamas en Israël geregeld had, maar anderzijds las ik dat hij dus achter ongeveer iedere aanval op Israël zat. Dus hoe moeten we die plaatsen, die man?
Wel, die Jabari was nauw betrokken bij de uitwisseling van de gevangenen. Herinner u nog de soldaat die daar gegijzeld was, Shalit. En was verantwoordelijk ook onder meer voor intern in Gaza. Was eigenlijk degene die de verantwoordelijke was voor het indammen van het geweld van de niet-Hamas-milities. Ik denk vooral aan de radicalere islamitische jihad. Dus hij was degene die daar eigenlijk voor gezorgd heeft dat zij minder actief waren. Wat dan dus een beetje paradox is. Hè, want, en naar verluidt zou Jabari inderdaad regelmatig in contact hebben gestaan met het Israëlisch leger. Hij blijkbaar iemand eerder van de gematigde kant van Hamas die dus zei van kijk, er moet een soort langdurige wapenbestand komen en in ruil voor het ontruimen van de bezetting, hè, dus het stopzetten van de bezetting.
Ja, we horen, dus anders, we ja, horen ook dat, die, dat Hamas verdeeld is, dus dat enerzijds, een, ja, want je kunt je afvragen waarom reageren ze dan, ze kunnen toch niet winnen van Israël, dat er een twee lijnen zijn, dus een gematigde en een hardere. En dat er een strijd tussen de twee is.
Ja, want Hamas in Gaza wordt, de gematigde vleugel wordt er zelf bijna van beschuldigd om als het ware te collaboreren met Israël, omdat ze dus met hen onderhandelen om te kijken of er niet militaire tijdelijke of langdurige oplossingen bestaan voor het conflict. En die Jabari was nu net iemand van die eerder gematigde vleugel. En wat je dus nu krijgt natuurlijk, als je zo iemand uitschakelt, is dat je natuurlijk de voedingsbodem rijp maakt voor de radicalisering, hè, en het sterker maken van de radicale kamp van Hamas.
Nu, wat is dan de motivatie vanuit Israël? Dus de radicalen reageren dan? Is dat een juiste interpretatie van Hamas dan?
Nu denk ik het feit dat die Jabari uitgeschakeld is, betekent natuurlijk dat Hamas, dat een gecoördineerde actie is van Hamas nu. Hè. In het begin waren die raketbeschietingen vooral van losse groepjes, hè, minder nauwkeurig, met minderwaardiger materiaal. Nu wordt het beste uitgehaald van het arsenaal van Hamas. Ja. Het is duidelijk een gecoördineerde militaire actie van Hamas.
En hoe zie je dan dus de actie of reactie van Israël? Wat de zegt oorlogstaal, reservisten oproepen naar de grens op enzovoort. Hoe moeten we dat plaatsen? Want twee zaken. Er zijn dus de vorige cast-led invasie of aanval was ook net na de verkiezing van een Amerikaanse president. Nu heeft Obama het opnieuw aan zijn been, bij wijze van spreken. En anderzijds zijn er ook verkiezingen in Israël.
Ja, wel, er bestaan heel veel theorieën die de ronde doen, maar die zijn moeilijk allemaal hard te maken, denk ik. Hè. Sommigen zeggen van ja, er zijn verkiezingen die er staan aan te komen in Israël, en dus moet Netanyahu nog een keer tonen hoe krachtdadig hij optreedt. Hè. Dat zou volgens sommigen een reden kunnen zijn. Anderen zeggen, ja, inderdaad, ze hebben gewacht voor een grotere operatie nadat de Amerikaanse verkiezingen zijn afgelopen. Hè, om allerlei redenen. Het is niet heel duidelijk waarom dat het is. In elk geval, wat wel duidelijk is, is denk ik dat het nu al voorspelbaar is. Zelfs als men nu die reservisten zou ontplooien en dus een grondoperatie zou doen, dat het wellicht hetzelfde resultaat zal zijn van bijna 4 jaar geleden, hè, waarbij uiteindelijk het doel om Hamas te vernietigen compleet mislukt zal zijn. Hè. Het zal niet lukken. Er is ook wellicht geen militaire oplossing voor het probleem in Gaza.
Ja.
Wat je krijgt is dat Hamas wellicht opnieuw populair wordt, hè, als verzetsbeweging, als degene die Israël in bedwang, redelijk in bedwang kan houden, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Dus je krijgt alleen maar de versterking van Hamas in de plaats van de verzwakking.
En op de VRT hebben we dan Anki Rekkes, zo'n beetje de woordvoerster van de Israëlische regering bijna, als correspondente. Maar er was daar dan toch een Palestijn die aan het woord kwam, en die zei dat eigenlijk Israël het doet omdat ze dus Netanyahu moet zich sterk tonen en een aanval op Iran is eigenlijk niet haalbaar, dus daarom valt hij maar Gaza aan.
Ja, dat klopt, ja, omdat zij nu al sinds 2005 voortdurend dreigen met een militaire actie tegen Iran. Washington ziet dat niet graag gebeuren, om allerlei redenen, omdat dit de Persische Golf, waar toch 40% van de petroleum uit de regio langs passeert, dreigt geblokkeerd te geraken en dat zou dus een enorme economische consequentie hebben. excuseer. En dus zeg maar, ja, als je voortdurend met militaire spierballen rolt, dan moet je die misschien af en toe toch een keer tonen. Mm-hmm. En dat men dan maar gekozen heeft voor Gaza als gemakkelijke oplossing, hè, om dat te doen. Ja, je hoort dat wel, maar ik weet niet of dat dan een voldoende reden is. Lijkt me, zal misschien een beetje meespelen, maar ik denk het toch niet. Mm-hmm. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Hè. In elk geval, als er natuurlijk regelmatig beschietingen zijn in Gaza waar doden bij vallen en dan af en toe daar ook op gereageerd wordt en dan in dit geval 4 militairen gewond geraken, dan krijg je natuurlijk een soort binnenlandse roep om represaille. Hè. En dan wordt dat verkocht onder het verhaal van Israël heeft het recht om zich te verdedigen. De vraag is natuurlijk, als je kijkt naar het aantal doden aan elke kant, wie heeft er misschien nog meer behoefte aan verdediging tegen die aanvallen, hè, tegen aanvallen van de tegenpartij?
Nu, we gaan bijna gaan afronden om toch even naar het buitenland. Dus de respons van Europa, welke had u nog niet gehoord. En Amerika, die, ja. Ja, dat is allemaal eigenlijk niks nieuws. Maar Egypte, dat is toch wel anders, hè?
Ja, Egypte is een beetje anders. Alhoewel ik niet weet in welke mate dat de retoriek ook in de praktijk wordt hard gemaakt. Trouwens, dat is ook met Europa zo. Hè. In de praktijk of in de retoriek veroordeelt men dikwijls zaken. Nu, in dit geval gaat men wel, zegt Europa, Israël heeft het recht om zich te verdedigen, maar moet zich wat intomen. Maar er wordt regelmatig kritiek uitgeoefend over de nederzettingen enzovoort. Maar ondertussen breidt men de relaties met Israël altijd maar uit. Wat Egypte betreft, Egypte zit een beetje in een moeilijke positie, in de zin dat zij natuurlijk de moslimbroeders daar, die nu aan de macht zijn, en president Morsi en de regering daar, ideologisch nauw verwant zijn met Hamas. En in dat opzicht, als het ware, automatisch partij zouden moeten kiezen voor Gaza. En voor Hamas daar. Maar aan de andere kant zijn ze ook een beetje afhankelijk bijvoorbeeld van Washington. Hè. Het Egyptisch leger krijgt elk jaar 1,3 miljard dollar op de rekening gestort. Op dit ogenblik is Egypte in de laatste fase voor een onderhandeling van een IMF-pakket ter waarde van 4, zoveel miljard dollar nog eens. En natuurlijk, als zij zich te hard opstellen tegen het Westen in, dan dreigen die zaken verloren te gaan. Dus, en dat is een beetje gebleken als je kijkt naar de voorgeschiedenis. Er zijn wat problemen geweest, hè, islamistische radicale militanten die via de tunnels de Sinaï zijn binnengeraakt. Die hebben daar dan op een gegeven moment is er een gevecht geweest waar Egyptische soldaten zijn bij gedood. Wel, de reactie van het regime in Egypte was het sluiten van de grensovergang met Gaza, tunnels die vernietigd werden. En Haniyeh, de premier, Hamas premier in Gaza, als hij toen op bezoek kwam, een paar weken later bij Morsi, werd hem de wacht aangezegd. Hij heeft Morsi niet gezien.
Ja.
Dus je ziet dat er ook spanningen zijn tussen beiden. Ja. Dat het allemaal niet zo heel logisch verloopt zoals je het zou verwachten als je louter op het ideologische plaatje bekijkt.
Ja,
dus het is afwachten in welke mate de Egyptische retoriek zich zal vertalen in dat... Ja, in handen, hè, in gedrag. Hè.
Want hoe zie je dat met de Arabische lente vorig jaar? Met dat Israël zei van ja, past maar op met al die democratieën, want dan gaan ze moslimfundamentalisten verkiezen en dan ben je maar pas helemaal gescharreld. En we zien nu dus bijvoorbeeld dan in Egypte iemand van de moslimbroederschap geleerde partij die aan de macht komt, en Tunesië ook enzovoort.
Ja. Ja, maar bijvoorbeeld als je bekijkt vanuit de positie van Washington, dan zie je heel duidelijk, het is bijna symbolisch, hè, de eerste hoogwaardigheidsbekleder die naar Cairo trok sinds de verkiezing van Morsi als president, was Hillary Clinton. En op geen negatieve manier. Hè, dus er zijn heel goede contacten ook tussen Cairo.
Maar ik bedoel meer in de zin van, er zijn problemen met de vrouwenrechten bijvoorbeeld, of niet?
In Egypte bedoel je?
Wel, in de landen waar dus die de moslimpartijen aan de macht komen.
Tuurlijk, hè, ja, je hebt dat. Ik bedoel, natuurlijk, de grote discussies in Tunesië en Egypte zijn twee grote thema's. Hè, nu dat de grondwet, de teksten van de grondwet moeten gemaakt worden, gaan over de positie van de vrouw en gaan over de plaats van de sharia in het constitutionele, in de grondwet. Hè. En daar heb je die grote debatten ter plaatse. Dat speelt natuurlijk in de binnenlandse politiek van die landen. Speelt dat heel erg. Maar ik denk op buitenlands vlak, de buitenlandse politiek van die landen, bijvoorbeeld wat de Israëlisch-Palestijnse kwestie betreft, ik denk behalve het retorische, hè, de politieke discours, dat er in de realiteit niet zoveel echt grote veranderingen zijn.
Mm-hmm.
Ze zijn even economisch neoliberaal, meer nog dan bijvoorbeeld in Egypte, dezelfde economische politiek, en dus ook op buitenlands vlak als onder Mubarak. En er is wel wat harder, er is wat hardere taal wat de Palestijnse kwestie betreft, maar dat moet zich nog tonen, hè, omdat dan effectief ook betekent dat dit een ander beleid wordt ten aanzien van Israël.
Okay.
Denk aan de Sinaï bijvoorbeeld. Hè. De legertop heeft onlangs nog gezegd dat ze de akkoorden van Camp David over de Sinaï, waardoor het leger, het Egyptisch leger, minder autonoom kan zijn in die streek.
Ja.
Dat die gewoon gerespecteerd blijven.
Uh-huh. Misschien,
daar zou mijn vraag dat misschien in opgericht worden.
Die zaak van de Sinaï vind ik wel zeer interessant, maar ik denk dat je weg moet. En misschien moeten we daar van de volgende week een keer op terugkomen.
Ja,
ja, want er valt wel veel over te vertellen, denk ik, daarover. Het woestijngebied daar. Goed, oké. Veel succes nog verder vandaag en tot over enkele weken misschien. Dank u wel. Tot ziens.
Dag.
Dag.